Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Zeedijk uit Veenendaal zal voorgaan. De organist is Denise Gerritsen en er is vanmorgen ook muzikale begeleiding op de bugel door Arja Bruinsma. En er is vanochtend ook weer kindernevendienst. De bloemen hier naast mij die gaan vandaag als groet van de gemeente naar familie Westmaas, Looyenland 64 in Westervoort. Piet en Marieke hopen 28 februari te verhuizen naar Rokanje en daarmee gaan ze terug naar de regio waar ze vandaan komen. We collecten in deze dienst. Ze zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië via project 1027. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving geen toegang tot gezondheidszorg, terwijl ze wel allerlei gezondheidsproblemen hebben. Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen. En kerken ter plaatse willen graag hulp bieden aan de mensen in hun omgeving die dat zo hard nodig hebben. Deze contacten bieden bovendien mogelijkheden om mensen de liefde van God te laten zien. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collectus van harte aanbevolen. Als intochtslied gaan we nu staande zingen Psalm 149 vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Wens u alle hier in de kerk en die thuis de dienst meebeleven en rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting in deze morgendienst is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van geslacht op geslacht en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Na het prachtige lied dat we zojuist die lofzang gezongen hebben, ook klonk dat mooi met de bugel erbij. Nu een psalm waar het gaat over hoe mooi het is als de gelovige broeders en zusters in liefde samenwonen. Dat is niet altijd het geval, we horen hem in de preek. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Psalm 133, 1 en 3 uit de oude bereiding. Psalm 133, 1 en 3. Luisteren wij naar de 10 geboden Gods, inzettingen. De gemeente van Jezus Christus, zo lezen we in het boek Handelingen, de gemeente uit de volkerenwereld, zoals wij, die hoeven niet alles te volgen zoals bij de Joden, als het gaat wat betrekking tot het eten van bepaalde spijzen of de besnijdenis. Maar de 10 geboden zijn niet afgeschaft, die zijn vervuld in de Heer Jezus. Als de 10 geboden gehouden werden, wat zou de wereld er anders uitzien? En de vervulling daarvan in die 10 geboden, dat is de liefde, dat komt in de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf, ook zo naar voren. We luisteren daarnaar en na de samenvatting zingen wij Psalm 51, een lied van verootmoediging uit de nieuwe berijming. Voltrek de reiniging aan mij. Vers 4 en vers 5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht. En geef mij een vaste geest die diep van binnen, zonder onzekerheid, u blijft beminnen. Psalm 51, vers 4 en 5 uit een nieuwe berijming. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizend van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte dat samen in het gebod van de liefde toen hij zei: u zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij mogen de Heer danken dat we hier mogen zijn en bidden de Heer of Hij in ons midden wil zijn met zijn Heilige Geest. Hier in de kerkzaal, thuis, meeluisterend, nu of op een later tijdstip. En voor de kinderen, ook de kindernevendienst. Laten wij danken en bidden. Trouwe, barmhartige God in de hemel, wij roepen u in uw Zoon, Heer Jezus, als onze Vader aan. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-enige God, u loven en prijzen wij met heel uw kerk op aarde. Vanmorgen regent het hart, is het grijs. En wat is er in de wereld? Veel grijsheid, maar erger zwartheid van duisternis. Maar hier is het in de kerkzaal warm en licht. Teken ook, als het ware, symbool van de warmte en het licht. Hier levend voor uw aangezicht. We danken u dat, zoals we hier in de kerk zijn, u ons daartoe de kracht hebt geschonken om hier naartoe te komen. Dat u ons in de afgelopen week bewaard en gespaard hebt. Dat u ons gezondheid gaf. Of waar ziekte en zorg was, dat u ook gedragen hebt. En dat het de eerste dag van de week mag zijn. De dag van uw opstanding. Heren, voor ons is het weekend al voorbij. Dat was gisteren. De laatste dag van de week. Voor ons is het, om het op zijn Engels te zeggen, zoals het tegenwoordig gebeurt, geen weekend, maar weekstart. Begin van een nieuwe week. Laat ons dat in gedachten mogen houden als we met een bezwaard hart die nieuwe week beginnen. Of als dingen je neerdrukken. Dat we mogen weten, uw Heer Jezus leeft. En wij mogen het leven vinden in u. En door de Heilige Geest, als die ons zoals bij David die Psalm 51 heeft geschreven, de Heilige Geest ons hart vernieuwd heeft, Heere, dan mogen we u toebehoren, zijn we als kinderen van het licht. Het is een hele diepe psalm die we gezongen hebben. Misschien zijn er momenten dat we diep van u afgedwaald waren, ver of diep gezonken, en we echt gesmeekt hebben tot u. En dan kan water de zonde niet wegnemen, wel je lichaam wassen, maar bidden we om de reiniging. En wis uit de laatste sporen, maar ook hier hebben we het nodig als christenen, ook steeds weer te leven uit die vergeving. De dagelijkse reiniging. Zie ons zo aan in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat we niets stiekem verstoppen, Heere, wat voor u niet kan bestaan. Maar dat we ons uw hart wijden. Opnieuw op deze zondag u mogen toewijden. Heere, we danken u dat we zo samen mogen komen en we bidden om uw Heilige Geest in ons midden, in spreken en luisteren. Wij bidden u voor de kinderen, de leiding, bij de kindernevendienst, dat ook in het hart van kinderen, het zaad van uw evangelie, ook mogen ontkiemen. Daar is een kind niet te jong voor. Maar ook als jongeren, tieners, twintigers, Heere, dat we in een turbulente wereld waar zo in geroepen wordt, aan je getrokken wordt, even goed als bij ouderen, dat we ons hart u wijden, ons hele leven. We bidden om uw zegen overal waar uw gemeente samenkomt, in ons land, in deze wereld. Wij bidden u voor broeders en zusters in landen waar ze verdrukt worden. Een deel van de broeders en zusters was gisteren in Ermelo, hoorde en zagen informatie over de verdrukte kerk. We kunnen erover lezen, maar ze hebben zo in het bijzonder daarbij stilgestaan. En we dragen deze broeders en zusters aan u op. In zoveel landen waar vervolging is, in islamitische landen, in communistische landen, andere landen waar de vrijheid steeds minder wordt. Gedenk hen, heren, die niet kunnen samenkomen of soms met gevaar van gevangenschap of hun eigen leven. Heren, beschoed en beschermde broeders, wees hun schild. Gedenk hen die om uw naamswil in de gevangenis zijn. Wees genadig, wees nabij. Ontferm u over zoveel tienduizenden politieke gevangenen die zuchten in gevangenschap. Heren, dat noemend bidden we u om de komst van uw koninkrijk, de doorbraak van gerechtigheid. Maar wilt u nog vele toebrengen in die ene ark van behoud, u Jezus Christus. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Dan gaan jullie jongens en meisjes nu naar de kindernevendienst. De kinderen van groep 1, 2 en 3 mogen naar de consistorie. De kinderen groep 4 tot met 7 naar de vluchtheuvel. Gemeente, wij lezen vanmorgen het evangelie uit Marcus 14, vers 1 tot met 11. En de tweede schriftlezing is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, 2 Korinthe 2, de versen 12 tot met 17. 2 Korinthe 2 en eerst uit Marcus 14. En na 2 dagen was het Pascha en het feest van de ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar manier om hem, dat is de Heer Jezus, door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, niet tijdens het feest, opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare nardussalf. En nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. En toen zij dat hoorden, verblijden zij zich en beloofden zij hem geld te geven. En hij zocht naar een geschikte manier om hem over te leveren. Dan lezen we enkele versen uit 2 Korinthe 2. De versen 5 tot met 11. Nee, 2 Korinthe 2 vers 12 tot met 17. 2 Korinthe 2 vanaf vers 12. Toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken en daar een deur voor mij geopend was in de Here, had ik geen rust voor mijn geest, omdat ik Titus, mijn broeder, niet vond. Maar ik nam afscheid van hen en vertrok naar Macedonië. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Dat was toen het evangelie naar Europa kwam, hè? Macedonië. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij zijn niet als zovelen die handel drijven met het woord van God, maar als in oprechtheid, maar als vanuit God. Voor Gods aangezicht, zo spreken wij het in Christus. Tot zover de lezing uit het heilig woord van God. Tekst voor de verkondiging deze morgen is uit Markus 14, het gedeelte wat we gelezen hebben, bijzonder de versen 6 en 10. Die lees ik nog een keer, Markus 14, vers 6. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Vers 10. En Judas Iscariot, een van de 12, ging weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. Gemeente, in de verkondiging deze morgen hebben we als thema een geur ten leven of een geur ten dode. Het evangelie is een geur ten leven of een geur ten dode. We gaan nu ook eerst zingen met elkaar uit het liedboek voor de kerken, lied 78, is een berijming van woorden die de Heer Jezus sprak. Blijf in mij, Johannes 15. Laat me in u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Lied 78 uit het liedboek, de versen 1 en 3. Gemeente van Christus, hier zo te samen in de kerk van Heteren, thuis, nu of later, of elders, meeluisterend. In de ontmoeting met de Heer Jezus Christus, die wij niet letterlijk hebben, want de Heer Jezus bij de Vader in de hemel, maar in de ontmoeting met Hem door zijn evangeliewoord valt de beslissende keuze. Je kunt niet neutraal blijven. Je erkent Christus als de Zoon van God en de Verlosser, of je wijst Hem af. Of Christus gaat in positieve zin je leven vervullen, beheersen, of je wilt niets van Hem en Gods liefde en genade in Hem weten. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, lezen we die woorden dat Jezus spreekt over zijn lichaam eten en zijn bloed drinken, waarmee Jezus wijst naar zijn lichaam dat aan het kruis gebroken zal worden tot verzoening van de zonde, en zijn bloed dat hij zal geven tot verzoening van de zonde voor een ieder die in hem gelooft. Heer Jezus gaf zijn zonden, zijn leven voor verzoening van de zonde der wereld. Johannes 3, vers 16, hè, voor een ieder die gelooft. Het komt dus aan op die toewijding, die overgave, en die werkt Gods geest, maar u en ik worden er toe opgeroepen en uitgenodigd tot hem te komen. Zo rijk en vrij is die nodiging en die genade. Maar hoe reageren dan de discipelen? En dat bedoelt Johannes niet die 12, maar uit het verband blijkt die bredere kring van mensen die Jezus volgen. Ze zeggen, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? En iets verderop lezen we, toen gingen veel mensen niet meer met Jezus mee. Jezus vraagt aan zijn discipelen, wilt u ook niet weggaan? Wat gaan er veel mensen weg uit de kerken? Dat proces blijft gaande. En je denkt soms, nou, nu blijven toch wel mensen over die echt de Heere lief hebben, hem trouw blijven. En toch gaan er steeds weer mensen weg. Dus ja, die vraag, ja, die komt eigenlijk ook op ons af. In de kerken, ook in de gemeente, in Heteren, willen jullie ook niet weggaan? Wat zegt Petrus dan? Heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Ja, tot welk andere levensfilosofie of godsdienst zullen we heen gaan om werkelijk tot levensvervulling te komen? Tot, ja, waartoe de Heere God ons geschapen en bestemd heeft. En gaat Petrus verder, wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Een prachtige belijdenis die Petrus uitspreekt. Gemeente, die vraag, willen jullie ook niet weggaan, komt ook vanmorgen tijdens de verkondiging op ons af. Elke keer wanneer het woord van God klinkt. En ik kijk zo even naar de jongeren in de gemeente. Als het nu gaat, hè, op de vraag, wie is Jezus? Een vraag voor volwassenen, voor jonge mensen, de eeuwen door. Nou, dan weten de jongeren in de gemeente jullie vast wel een mooi antwoord te geven, zoals Jezus, hij is de Zoon van God, die op aarde kwam. En je zult vast kunnen zeggen, de Heer Jezus stierf voor de zonde van de mensen. En dat is prachtig als je dat weet. Maar geloven is natuurlijk niet alleen weten met je hoofd wat in de Bijbel staat. Daar mag je op zich al dankbaar voor zijn, want dat weten miljoenen niet meer. Maar geloven is een zeker weten, geloven met je hart, dat de Heer Jezus de enige redder is. En dat jij in de Heer Jezus als je heiland gelooft en hem wilt volgen. Heel kort gezegd is dit, maar het betekent zoveel. Want in die ontmoeting met de Heer Jezus valt altijd een beslissing. Volg ik hem, volg ik de heiland of niet? Het gaat, gemeente, in uw en mijn leven toch altijd om die, ja, wat in Psalm 1 staat, hè, die twee wegen over het gaan van de weg van de zondaars. zitten op de pad van spotters, of het gaan op de weg van het geloof, de toewijding. Jezus sprak daar ook over die twee wegen in de bergrede, zijn eerste grote prediking. En dan zegt Jezus: ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Dat is zo makkelijk, daar zijn we van nature al op. Velen gaan die weg, maar nauw is de poort, want dat is de weg van bukken, verootmoediging. Smal is de weg die naar het leven leidt, die twee wegen. Gemeente, het is nu de tweede Lijdenszondag en we overdenken in deze weken Jezus lijden en sterven. We hebben gelezen over de Heer Jezus, hij is op weg naar Jeruzalem. En naarmate de dag van het paasfeest nadert en Jezus op weg naar Jeruzalem gaat om dit voor de laatste keer met zijn discipelen te vieren, hoe meer die vijandschap van Gods tegenstander tegen Christus naar voren komt. Want de duivel probeert Gods verlossingswerk altijd te verhinderen. En dat blijkt hieruit dat de Joodse leiders, ze zoeken een middel om Jezus in stilte te vermoorden. Maar zeggen ze niet op het paasfeest, zodat er geen oproer komt onder het volk. Maar de bedoeling van God is dat de Heer Jezus, juist als het lam van God, wel op het paasfeest gedood zal worden. Hij het ware paaslam, om zo een eeuwige verlossing teweeg te brengen. En daarom zal Jezus toch op het paasfeest, tijdens het paasfeest sterven, openlijk zichtbaar voor alle mensen. Die kruisheuvel Golgotha. Wanneer Marcus schrijft over twee reacties op de heiland in hoofdstuk 14, dan staat die geschiedenis van de zalving van de Heer Jezus tussen twee gedeelten waarin die vijandschap tegen Jezus genoemd wordt. Twee gedeelten, vers 1 en 2, 9 en 10, waarin mensen tegen Jezus kiezen, nee tegen hem zeggen. Eerst lezen we over de overpriesters en de schriftgeleerden. Ze zoeken naar een manier om Jezus door een list te grijpen en te doden. Dus een aanslag in het geheim. En na de zalving door een vrouw, dan lezen we de woorden dat Judas naar de Joodse leiders gaat om Jezus aan hen over te leveren. En tussen die twee gedeelten lezen we dan over een vrouw die een heel andere keuze maakt. Zij keert Jezus niet de rug toe, maar ze bewijst hem de hoogste eer en dank. Het gebeurt, zo lezen we, in het huis van Simon de Melaatse in het dorp Bethanië, waar ook in dat dorpje Lazarus, Martha en Maria wonen. Simon die heeft de bijnaam de Melaatse. En waarschijnlijk, na alle zekerheid, is hij door de Heer Jezus zelf genezen. Anders kon Simon Jezus en zijn discipelen niet ontvangen. Want de Melaatse moest in afzondering buiten het dorp wonen, kon al helemaal geen mensen een maaltijd aanbieden. In Lucas 7 lezen we ook dat de Heer Jezus gezalfd wordt in het huis van een zekere Simon. Maar dat is een andere geschiedenis. Want dat gebeuren vond plaats niet in Bethanië, bij Jeruzalem, maar in het stadje Nain, in het zuiden van Galilea. Het was ook veel eerder, tijdens Jezus, begin van Jezus, rondgang door Israël. En in Lucas 7 is Simon een Farizeeër. En Jezus werd daar helemaal niet gastvrij ontvangen. Maar hier in Bethanië, Simon de Melaatse ontvangt Jezus uit dankbaarheid. En de vrouw in Marcus 14, die wordt geen zondares genoemd zoals in Lucas 7. Dus dat is goed om die geschiedenissen Matthäus en Marcus en Johannes noemen te onderscheiden van de geschiedenis van Lucas 7. En terwijl Jezus te gast is en naar Joodse wijze aan tafel lag, Men lag zo, ja, als hier de tafel is, zo zijwaarts, hè, wat gesteund, het hoofd op, ja, liggend aan die lichtbanken, kussens, hè, staat er ook, hè, terwijl Jezus dus daar aan tafel ligt, komt er een vrouw naar Jezus toe met een albastenkruik. Bij Johannes, ik noemde het al, hè, lezen we dezelfde geschiedenis. En daar wordt deze vrouw Maria genoemd. En ook Martha wordt daar genoemd in het Johannes-evangelie en Lazarus die aanwezig is. Dus dat betekent dat op dat moment, als daar die discipelen bij elkaar zijn, en Maria, Martha en Johannes, dat er een geweldige dankbaarheid en verwondering is. Want een paar dagen geleden was Lazarus toch zo heel ernstig ziek geworden. Hij dreigde te sterven. En Martha en Maria hadden een bericht gestuurd naar Jezus, hè, of hij wilde komen. Maar Lazarus stierf. Jezus was niet direct gekomen. En toen gebeurde dat grote onbevattelijke wonder, waar de mensen zo verbaasd over waren en over spraken overal. Dat door het machtwoord van de Heer Jezus, Lazarus werd opgewekt uit de dood. En gemeente, wat moet het een bijzondere ontmoeting daar in het huis van Simon geweest zijn? Zal er niet iets van de gemeenschap der heiligen geweest zijn? En boven alles, Jezus zelf was in hun midden. En dan komt dat bijzondere moment dat we gelezen hebben. Maria, eerder lezen we van haar, hè, dat zij zo stil aan Jezus' voeten luisterde toen hij te gast was in het huis van Maria, Martha en Lazarus. Maria wil Jezus haar dank en eer bewijzen. Ja, naast verwondering en blijdschap is er immers ook nog iets anders. Naast dankbaarheid in haar hart, er valt een schaduw. Schaduw van dreiging. De dreiging van de haat van de Joodse leiders. Dat wisten de discipelen. Dat wisten Martha en Maria. Toen Jezus op weg ging naar Bethanië, hè, op het bericht dat Lazarus zo ziek was, toen schrok Thomas geweldig. Naar Jeruzalem, waar ze hun meester en heiland willen doden, had Jezus er zelf niet over gesproken, was het al niet eerder zichtbaar geworden. En dan zegt Thomas niet: meester, niet doen. Nee, Thomas zegt tegen de andere discipelen: laten wij met Jezus gaan, opdat wij met hem sterven. De discipelen merken die dreiging. En Maria zal mogelijk gedacht hebben: nu kan het nog. Nu kan nog Jezus al mijn liefde en toewijding schenken. Maar hoe kan ik hem voldoende danken? Dat is toch bijna niet mogelijk? En daarom geeft zij alles wat ze heeft en is. De liefde van haar hart en de toewijding. En dat komt tot uitdrukking in wat ze nu gaat doen. Ze heeft iets kostbaars bij zich. Een albasten kruik vol nardenzalf. De kruik heeft een kleine opening. Ja, vergelijk het maar met een parfumflesje. Ja, je hebt goedkopere geurtjes. Maar echte dure parfum is duur. Ik weet niet wat de hoogste prijzen zijn, maar in ieder geval deze nardenzalf was geweldig duur, zullen we later horen. Dat betekent dus dat maar een kleine opening er was. Een paar druppels zijn voldoende om een heerlijke geur te verspreiden. Maar een paar druppels voor Jezus, dat is toch veel te weinig? Gemeente, een paar druppels voor Jezus, van uw liefde en toewijding voor hem, is toch niet voldoende? Enkel uurtje in de week, klein beetje geld voor de dienst van de Here. Kijk eens wat Maria doet. Ze breekt de hals van de kruik. Misschien een tik tegengeeft, dat het die kop eraf breekt. En ze staat zo bij Jezus. En ze giet die hele kruik zo, terwijl Jezus aanligt, hè, zo uit op zijn hoofd. Zo zijwaarts zal het gegaan zijn, dat het niet in zijn ogen kwam. Hè. En die heerlijk ruikende zalf op het hoofd van Jezus vervult heel het huis. Wat Maria doet is precies zoals in het bekend lied staat. Hè? Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. Broeders en zusters, wat een heilig moment. Deze zalf wordt tot een heilige, welriekende reuk. Niet alleen door die zalf uit die albasten fles, maar door die welriekende geur die uit het hart van Maria zich verspreidt. Een heilig moment. Hier zien we een hart vol liefde en overgave voor de Heer Jezus. Herkent u dat in uw eigen leven? Moet dat niet aanstekelijk werken? Zegt het u of jou wat wanneer je iemand ontmoet vol liefde tot Jezus? Hij of zij spreekt, handelt vol liefde tot hem. Of blijf je dan onbewogen luisteren als een toeschouwer? We hebben gezongen op Psalm 133. Die liefdegeur moet elk en ieder van ons tot liefde nopen, drinken, dringen, aandringen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en kledenzoom doortrekt. Maar dat gebeurt niet bij alle aanwezigen. Juist het tegenovergestelde gebeurt. Sommige van de aanwezige discipelen reageren heel boos en verontwaardigd. Wat een verspilling, wat een weggegooid geld. Die kruid met zalf, die had maar liefst 300 penningen kunnen opbrengen. Penning was het bedrag dat een dagloner, hè, mensen vaak voor een dag werkten, hè, in die tijd, dagloner. Penning per dag, dus 300, nou dat is, gaat al richting van bijna een jaar loon. Ze zeggen, dat geld hadden we veel beter aan de armen kunnen geven. En de lieflijke stemming slaat om in grimmigheid. Grimmigheid tegen een zuster in het geloof. Gemeente, laat ons niet al te zeer verbazen. Waar God met zijn geest werkt, komt ook de duivel in actie. Hij probeert altijd af te breken, te verstoren, kapot te maken. Gods werk tegen te gaan, gelovigen tot zonden te verleiden. En laten we er wel erg in hebben. Want het gaat soms ook heel met kleine dingetjes. Niet alleen met grote dingen, soms met kleine dingen. Je kan de kerk uitgaan, naar huis gaan. En als je dan samen nog wat onderweg praat. Of als je niet alleen naar huis hoeft, maar samen bent. Man en vrouw of in een gezin. Of met de familie. En ja, dan kan het zo gauw gebeuren, hè, dat... En dominee is immers niet perfect en de preken zijn ook allemaal niet perfect. Maar ja, dan heb je wat kritiek. Maar dan kan je zo, of er was in de kerkdienst een stoorzender en daar ga je over praten. En zo gemakkelijk kan je dan de zegen bij een ander wegnemen. Nee, noem dan het positieve van Gods liefde en genade in de kerkdienst, in de preek of in een lied. Dat is op geestelijke wijze zo met elkaar spreken. En hier in Bethanië is het niet de Heilige Geest die verontwaardiging werkt, maar de geest van de duisternis. Ik zei al, bij Johannes lezen we dezelfde geschiedenis. En dan lezen we dat Johannes de naam van Judas noemt. Hoort u maar. Toen zei een van zijn discipelen, Judas Iscariot, de zoon van Simon, die hem verraden zou, waarom is deze zalf niet voor 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven? Had Judas dan zoveel liefde, ontferming voor de armen? Helemaal niet. Judas was alleen op zichzelf gericht. En je proeft in Johannes' woorden, hij wordt de apostel van de liefde genoemd, maar hij was ook een man die zelf toegewijd was aan de Here. En die het hier in die heilige verontwaardiging ronduit zegt. Als hij dan ook bijschrijft, hè, in het evangelie van Johannes... Dit zei Judas, niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd. Judas was, zouden wij vandaag zeggen, penningmeester. De discipelen, die wisten dat op dat moment nog niet. Maar Judas sleepte met zijn prachtig klinkende woorden de anderen wel mee. En wat doet Judas nu? Hoe doet hij dat? Hij gebruikt een methode die vandaag ook in de politiek, in het maatschappelijk leven, ook zelfs in de kerk, veel gebruikt wordt. Dat is de drogreden. Wat is nou een drogreden? Nou, dan zegt iemand wat, hè, dat op zichzelf waar is, maar het is verbonden met een leugen, of er komt een verdraaiing van de feiten, of de feiten worden helemaal onder tafel geschoven en zo wordt de waarheid omgekeerd, een drogreden. En dat doet Judas hier ook. Hij zegt wat op zichzelf waar is, de zorg voor de armen, maar hij maakt er een drogreden van. En kijk nou eens, Maria, die staat daar midden tussen die boze mannen, die haar beschuldigen van verkwisting, terwijl zij juist haar hart in liefde aan Jezus gaf. Wat moet haar dat pijn gedaan hebben? Maar wat heeft het ook de Heer Jezus pijn gedaan? De Heiland neemt het voor Maria op. En hij zegt tegen de anderen: De armen hebben jullie altijd bij je. Dat is een woord uit de boeken van Mozes. Dat is een woord van God zelf. Je leest dat in Deuteronomium 15. Daar zegt de Heer: Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder en de onderdrukte en de armen in uw land. Dat gebod blijft, zegt Jezus. Maar mij hebt u niet altijd in uw midden. En Maria heeft deze daad van liefde gedaan, uit liefde. Val haar niet lastig, ze heeft een goed werk aan mij gedaan. En van Maria's daad zal overal waar het evangelie verkondigd wordt, gesproken worden deze morgen, 18 februari 2024, opnieuw in Heteren en op andere plaatsen. Maar kijk eens, een van hen is niet beschaamd over die vermaning van de Heer Jezus. Verschrikkelijk wat er in zijn hart gebeurt. Judas was al eerder teleurgesteld in de Heiland. Blijkbaar had hij gedacht met het volgen van Jezus er zelf beter van te worden. Dat blijkt ook wel, hè, dat hij uit de kas geld nam. Judas heeft ook de toenemende haat van de Joodse leiders tegen Jezus gezien en gehoord. Hij heeft gehoord over Jezus lijden en sterven, want de Heiland sprak daar zelf over. Maar dan wil hij niet bij Jezus horen. Dan heeft Jezus hem niets te bieden. Lucas schrijft in het begin over die plannen van de Joodse geestelijke leiders om Jezus te doden. En dan zegt Lucas over Judas: toen voer de Satan in hem. Jaren terug verscheen er een boekje over Judas door een predikant. En Judas die werd zo opgehemeld, dat was toch een trouwe discipel. Want die heeft toch ook alles voor Jezus over gehad om hem te volgen. Nou, dat is ook precies een omdraaiing van Gods woord. Toen ik in de vergadering zei, maar Johannes schrijft toch wel iets anders dan Lucas. Ja, maar dat is een latere traditie van Johannes. Dus als je ooit zoiets van flauwekul hoort, hè, dat is een latere traditie, dat is de Bijbelkritiek. Hè. Dan kun je de Bijbel zelf gaan invullen. Nee, toen voerde Satan in Judas. Judas heeft zich verhard en dat is gevaarlijk, gemeente. Gevaarlijk om in een christelijk gezin de blijde boodschap van het evangelie te horen. In de kerk te horen uit Gods woord. En als dan je te verharden. In deze lijdensweken horen wij opnieuw Gods grote liefde waarmee hij de wereld, u en jou, heeft lief gehad. Door zijn Zoon, Jezus Christus, als het Lam van God te schenken. Jezus die voor zondaren de weg naar het kruis is gegaan. En wat doet dat met u? Wat doet dat met jou? Gemeente, wij hebben in 2 Korinthe 2 gelezen dat het evangelie voor God zelf een aangename geur is. Want hij zendt uit liefde, de Heer Jezus, uit liefde mag het evangelie verkondigd worden, de hele wereld doorgaan. En u mag Paulus, hè, zo vol toewijding aan het evangelie, in zijn prediking, in zijn verkondiging van Jezus, ja, mag hij die liefdegeur ook verspreiden. In zijn woorden klinkt Gods liefde. Paulus zegt, wij zijn de lieflijke geur voor hen die geloven en zalig worden. Maar wie net als Judas en vele anderen die Jezus verwerpen, dan zijn die woorden van het evangelie niet tot redding. Geen lieflijke geur tot zaligheid, maar, schrijft Paulus, een geur tot de dood. Een doodsgeur. Paulus noemt het met herhaling. Gemeente hier, de kerk thuis meeluisterend. Wat heeft het evangelie in ons leven, in uw leven, met u en jou, met mij gedaan? Is het voor u en mij een geur ten leven? Dan bent u zalig, wordt u zalig in Gods heerlijkheid als Jezus terugkomt. Gered door Jezus kostbaar bloed. Of sluit je toch, ook al ben je nog betrokken bij de gemeente, toch als het erop aankomt, je hart, dan is het evangelie voor u of jou een geur van de dood. Dan heb je geen verlossen van je zonde. En wat zou dat erg zijn, Gods aanbod van geliefde en genade af te wijzen. En toch is dat wat duizenden en vele duizenden de laatste jaren in ons land, in West-Europa en in Noord- en Zuid-Amerika hebben gedaan. Jezus waarschuwt voor de grote afval in de laatste dagen, kort voor zijn komst. We zien dat gebeuren. En vandaar ook steeds die oproep, hè, om te waken. Als iemand toch op een afstandje staat van Jezus, hoor dan deze waarschuwing met betrekking tot Judas. Maar zie vooral ook op en let op Maria. Al eerder had zij het belangrijkste uitgekozen. Jezus zei tegen Martha, één ding is nodig. Niet zo letten dat je zelf zoveel moet doen daar in die keuken. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En Jezus sprak in de bergreden, zoek eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen die je nodig hebt voor het dagelijkse leven, daar zal de Heer voor zorgen. Daarom, ja, jonge mensen, laat het maar als een slagzin zijn, hè. Jesus first, Jesus alone. Jezus eerst, Jezus alleen. O, die liefdegeur van het evangelie is zo heerlijk en schoon. In de Heer Jezus zijn alle schatten en rijkdom te vinden. Niets op aarde kan meer bekoren dan Jezus' liefde voor u en jou en mij. Zou ik hem mijn hart niet wijden, opnieuw wijden, hem die mij zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij bereid was de beker van lijden tot de laatste druppel te drinken, tot in de verlatenheid van zijn hemelse Vader. O, zeg het in uw hart vandaag. Zeg het op de knieën straks vandaag voor de Heer Jezus. Ik heb u lief, o mijn beminde, die al mijn vreugde en sterkte zijt. Ik heb u lief, o welgezinde, wiens komst in dag en nacht verbijt. Ik heb u lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht. Amen. Laten we dat lied gaan zingen, gemeente, uit het liedboek 430, de versen 1, 2 en 4. 430, 1, 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, terwijl jongens en meisjes weer terug zijn in de kerk van de kindernevendienst, dan gaan we samen de Heere God danken en bidden. In de voorbeden bidden wij voor Anneliese van Velen. Het zal vast ook op het kerkblad gestaan hebben. Zij gaat voor 5 maanden naar Zuid-Korea. Ik ken het land niet. Alleen mijn nichtje die geadopteerd is uit Zuid-Korea. Het is 1 keer geweest. Dus maar ik heb wel iets anders gelezen. De ouderen weten dat misschien. Ik weet niet hoe het toont met de kerk is in Zuid-Korea. In de jaren 70 was er een opwekking. En dan gingen mensen, voordat ze naar de kerk gingen, gingen ze heel vroeg eerst naar de bidstond elke morgen. Niet 7 uur, maar 5 uur. Het was een hele geestelijk leven en opwekking. Nou, we zullen ook bidden voor de kerk daar. Maar we zullen bijzonder ook bidden dat Anneliese een goede reis mag hebben. En daar, als ze daar voor 5 maanden de studie is, dat ze daar hele mooie, gezegende weken mag hebben. Is Anneliese zelf in de kerk, denk ik? Of ik weet niet. Nee. Maar dan doet u haar maar de groeten van ons allemaal, hè, dat ze een gezegende reis mag hebben. Wij bidden ook voor land en volk en voor het volk, het Joodse volk in en buiten Israël. En voor de medische hulp, Centraal-Afrika, waar we ook voor collecteren. Zullen we danken en bidden? Trouwe heren. Maria uit Bethanië, toch om jaloers in de goede zin van het woord op te worden, te zijn. Wat een hart vol overgave. Maar die zijn er toch ook hier in de gemeente. Jongens en meisjes die, als je ze vraagt, hou je van de Heere Jezus? Wat zeggen ze dan? Dan hopen we dat er ook vele kinderen steeds meer van de Heere Jezus gaan houden. Want hij hield zoveel van ons. En de kinderen mogen ook in deze weken horen dat al het verkeerde wat ik ook doe, hij wil het wegnemen omdat hij de straf gedragen heeft. En Heer Jezus, de kinderen en de vaders en moeders zien de Heer Jezus niet. Maar we horen van de Heer Jezus en hij bidt voor ons. En dan lijkt Heer Jezus soms zo dichtbij. En nu mogen wij, zo bidden we Heere, ook opnieuw, of misschien voor het eerst, u, Heer Jezus, ons hart wijden. Bij u schuilen, met heel ons leven, met al onze zonden. Die mogen we belijden bij de Vader in de hemel. En door het geloof in u mogen we weten, u bloed reinigt van alle zonden. Dan staat er niets meer tussen u, Heere, en ons in. Zegen uw woord aan ons hart. Heere, wij bidden voor elkaar in de gemeente. Wees ons nabij. We danken u als er vreugde en blijdschap is. We bidden als er zorg is. Door ziekte, chronische ziekte of andere ernstige ziekte, of te zorgen bij het ouder worden, waar het gemis is van een geliefde, korter of langer geleden overleden, wilt u troost en kracht telkens weer schenken. Heer, we bidden deze morgen voor Anneliese, die naar Zuid-Korea gaat voor 5 maanden studie. Wilt u haar een goede reis geven, bewaren en sparen. Gezegende studietijd, gezegende ontmoetingen. Dat ze ook, Heere, de christelijke gemeente mag ontmoeten. En hopen en bidden dat er nog iets van die wonderen, van die opwekking ook vandaag zichtbaar mag zijn. Wilt u ook daar, waar ook de welvaart zo trekt aan de christenen, uw kerk bouwen. En het land Zuid-Korea beschermen tegenover de dreiging vanuit Noord-Korea. Heere, bescherm en behoed de bevolking en geef wijsheid aan de regering. Heren, wij bieden voor ons land en volk. Weten uit het nieuws hoe het gesteld is in de politiek, de moeite om een nieuw kabinet te krijgen, de impasses die er zijn. Het is een crisis, Heren, eigenlijk van ons land en volk, dat u de rug heeft toegekeerd. En toch bidden we om genade. Ontferm u over land, volk en kerk. En alle die verantwoordelijkheid dragen, Heren, in de politiek, plaatselijk, provinciaal, landelijk, het demissionaire kabinet, hen die in de Tweede Kamer zijn. Doe toch niet naar onze zonden, Heren. En wilt u nog geven een stabiele regering. En ook, laat christenen tot een zegen mogen zijn in de politiek. Heren, wij bidden voor uw volk Israël. Heren, wilt gij het Joodse volk dat zo wereldwijd onder herlevend antisemitisme te lijden heeft, wilt gij uw volk beschermen in en buiten de staat Israël? Wilt u het helpen, Heer, in het midden van zoveel leed dat toegebracht is door de aanslagen op 7 oktober? Te midden van de dreiging van volkeren die zeggen het land te willen, het volk te willen wegdrijven, te vernietigen. De haat die er is, Heer, ontferm u in de impasse. Heer, en waar zoveel Palestijnen in Gaza te lijden hebben door juist de haat van mensen tegen Israël, ontferm u dan over al die mensen in nood. We bidden u, Heren, voor Israël, het Joodse volk, dat ze de Heer Jezus mogen herkennen als hun Messias. We bidden u voor de Arabische volken, dat door het getuigenis van het evangelie velen de Heer Jezus mogen leren kennen. Zoals we ook lezen van moslims die de Heer Jezus leren kennen in landen als Iran. Bouw uw gemeente op en laat uw koninkrijk komen. Wees met ons deze zondag, Heren. Schenk ons uw zegen. Ook in de middag, in de avonddienst. Wees ons allen nabij. Wij danken en bidden u dat om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is uit Psalm 116. God heb ik lief aan die getrouwe Heer. Psalm 116 uit de Oude Berijming vers 1 en 10. Gemeente, wij mogen van hier heen gaan, als u thuis bent, ook verder deze zondag in de komende week, meedragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.